Dan nodig ik u alvast uit om uw Bijbel erbij te pakken. Dan heeft u die vast in de hand voordat ik het volgende plaatje laat zien. Anders zou u denken van, ik loop meteen weg. Want wij gaan het hebben, vanochtend, over politiek, wereldgeschiedenis en het koninkrijk van Christus. Ik zeg niet het koninkrijk van God, maar het koninkrijk van Christus. En ik heb vanochtend het nieuws niet geluisterd, maar de laatste berichten waren dat Nederland afstevend op een coalitie tussen VVD, CDA, PVV. Nou ja, moeten we even kijken hoe het gaat aflopen met het ledencongres van het CDA. En dat zal ongetwijfeld heel heftige reacties oproepen, zoals het ook in Nederland doet, ook bij u. En je kunt je ook afvragen van wat we hier nou als christenen mee moeten, of we hier blij om moeten zijn of niet. Daar ga ik het verder niet over hebben. Maar ik wil een ander perspectief aan u laten zien. En het is het perspectief van Gods rol in de wereldgeschiedenis en misschien ook wel in de geschiedenis van ons land. En ik nodig u alvast uit om op te zoeken Daniël 7. En dat wil ik met u lezen. Daniël 7. Het is een lang hoofdstuk. Maar het is goed om dat met elkaar ook te lezen. In dat hoofdstuk worden 6 rijken beschreven. 4 wereldrijken. Een satanisch rijk en het rijk van Christus. Daniël 7 vers 1. Ik lees uit de NBG vertaling. In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Begin van het bericht. Daniël hief aan en zei, ik had in de nacht een gezicht en zie de 4 winden van de hemel brachten de grote zee in beroering. En 4 grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. Het eerste geleek op een leeuw en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt en werd het van de grond opgeheven en op 2 voeten overeind gezet als een mens. En werd het een mensenhart gegeven. En zie een ander dier, het tweede geleek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde op en 3 ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. En men sprak tegen hem aldus, sta op, eet veel vlees. En daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en 4 koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. En daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een 4de dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en vermaalde. En wat overbleef, vertrat het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had 10 horens. En terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine horen. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. De 4 schaar zette zich neder en de boeken werden geopend. Toen keek ik toe vanwege het geluid van de grote woorden welke de horen sprak, als die horen op dat 4de beest. Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volken, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles en hij sprak tot mij en gaf de uitlegging daarvan te kennen. Die grote dieren, die vier, dat zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. En daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen. En ze zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde. Dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen. Dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad. En van de 10 horens, welke op zijn kop waren. En van die andere die zich verhief en waarvoor er 3 uitvielen. Terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij sprak aldus, dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. Dat verschillen zal van alle andere koninkrijken. En dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorselen. En de 10 horens uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen en 3 koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. En dan zal de vierschaar zich nederzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot. En ik bewaarde deze woorden in mijn hart. 4 koninkrijken ziet Daniël. En die komen achtereenvolgens op uit de zee. Dit is een visioen van Daniël zoals hij er al meer gehad heeft in het boek. En het is ook een moeilijk visioen. Maar het is ook een belangrijk visioen. Zoals u weet was Daniël een profeet die leefde ten tijde van de ballingschap. Israël was in ballingschap gegaan en Daniël zat daar aan het hof. En Daniël die krijgt daar die visioenen en die dromen. U weet ook wel Daniël die we zo goed kennen van de man die daar in die leeuwenkuil gezeten heeft. De man die aan het hof van de koning trouw bleef aan God zelf en niet van de spijzen van de koningstafel wilde eten. Deze Daniël heeft behalve een geloofsstrijd in Babel meegemaakt, ook visioenen gezien. En we hebben in Daniël 2, misschien weet u dat, een visioen gehad van een beeld. Met een gouden hoofd, een zilveren borst, koperen lenden en ijzeren voeten. En die ijzeren benen die gaan over in voeten die van ijzer en leem gemaakt zijn met 10 tenen. Dat is een koningsbeeld. Want de koning Nebukadnezar krijgt die droom, Daniël moet hem uitleggen. En dan staat Daniël daar voor die machtige keizer van dat Babylonische Rijk, Nebukadnezar. En dan zegt hij, gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. En na u komen de andere rijken. Het tweede deel van het boek Daniël, dat begint met Daniël 7 tot en met Daniël 12. Daar vindt u eigenlijk geen gebeurtenissen meer in die Daniël betreffen. Gaat het niet over wat Daniël meegemaakt heeft. Maar daar gaat het erom wat voor woorden God aan Daniël te kennen geeft. Over latere tijden. En het begint met het visioen van die dieren. Die dieren die komen uit de zee. Is heel symbolisch. Want in het Oude Testament, keer op keer, blijkt de zee een beeld te zijn van de volkerenzee. De volken die als het ware opkomen en ondergaan, die rumoerig en onstuimig zijn. Er zijn vele teksten, zijn er aan te wijzen in de Bijbel, waarin dat beeld van de zee wordt toegepast op het woelen van de volken. En de aanduiding Grote Zee is een aanduiding voor de Middellandse Zee in het Oude Oosten. Eigenlijk ziet Daniël die Middellandse Zee, misschien had hij herinneringen aan de kust van Palestina, en dan ziet hij uit die zee die beesten opkomen. Die beesten komen niet zomaar op. Die beesten komen op als de wind erover waait. Er komt een grote wind. En de wind, dat herkent u natuurlijk wel uit het Nieuwe Testament, als de Heilige Geest ook als een wind op de discipelen komt, als de wind waait, is waarschijnlijk een heenwijzing naar het werk van God zelf. Wat er op deze wereld gebeurt, wat er in de wereldgeschiedenis gebeurt, komt tot stand door de hand van God zelf. En dan ziet Daniël daar die beesten opkomen uit de zee. Ik wil ze heel kort met u bespreken. Het zijn namelijk rijken. Rijken, wereldrijken, koninkrijken die macht hebben gehad over Israël vanaf de tijd dat Daniël daar leefde. En het eerste dier wat Daniël dan ziet is een leeuw. Er komt een leeuw uit dat water, maar dat is niet een gewone leeuw. Het is een leeuw met adelaarsvleugels, arendsvleugels. Nou, ook hier hoeft u niet heel ver te zoeken als u wilt weten wat het dier symboliseert. Ik kan natuurlijk van alles vertellen over wat voor mooie gedachten ik over zo'n dier heb. Maar zeker die eerste dieren, die laten zich vrij goed verklaren als je de rest van het boek Daniël en de andere profetieën ernaast legt. Want het Babylonische Rijk, het Rijk van Nebukadnezar, dat wordt heel wat keren, met name in het boek Jeremia, vergeleken met een leeuw die aanvalt op een prooi. Als een adelaar die uit de lucht toeschiet. Het is een heel bekend beeld voor het Neo-Babylonische Rijk. Het Rijk waarvan keizer Nebukadnezar de grote keizer was, en waarvan Belsasar, de man die in het eerste vers genoemd wordt, de laatste koning was. Of eigenlijk regeerde Nabonidus, dat was de laatste koning van Belsasar, van het Babylonische Rijk, maar die verkeerde heel vaak in Egypte. En die liet het regentschap over aan zijn zoon Belsasar. Dat is diezelfde Belsasar die in Daniël 5 beschreven wordt. En dat feestmaal houdt. En het tempelgerei laat aanroepen. En dat dan dat schrift op de muur komt. Wat niemand kan lezen. En dat Daniël erbij komt. En die zegt het betekent gewogen en te licht bevonden. Deze nacht nog. Dan zal het grote Babel ingenomen worden door de legers van de Perzen. Het eerste rijk, dat symboliseert het Babylonische Rijk. Het is de macht die God aan Babel gegeven heeft in zijn plannen. Nou zijn er een paar vragen die we even moeten bespreken. De eerste vraag is van waarom bespreekt Daniël hier het Rijk van Babel? En niet het Rijk van de Maya's of de Azteken of de Chinezen of de Japanners. Dat is heel simpel, omdat God geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze aarde. Maar één vraag centraal staat. En dat is de vraag, wat is de relatie van dat volk tot mijn volk? En het volk in dit hoofdstuk is het volk Israël. Zometeen zult u het zien, op een aantal plaatsen, daar vindt u gesproken over heiligen, het volk Israël. Geschiedenis voor God draait altijd om de plaats van zijn volk Israël in het grote plan. En nu ziet u ook meteen waarom deze geschiedenis zo belangrijk is. Omdat die rijken die hier voorgesteld worden niet zomaar rijken zijn, maar het zijn wereldrijken waarachter als het ware de macht van de Satan schuilt. En die proberen het volk Israël te onderdrukken. Israël was in ballingschap. Nebukadnezar die heeft Jeruzalem ingenomen. Dat rijk is een verdrukker geweest van het volk Israël. Overigens is dat een fantastisch rijk geweest. Als u ooit nog in Berlijn bent, dan kan ik een bezoek aan het Pergamon Museum aanbevelen. Want daar hebben ze de Ishtarpoort van het oude Babel, althans een stuk ervan, herbouwd. Babel was een grandioze stad. Nebukadnezar was er trots op. En die zegt van, is dit niet het Babel, het grote Babel wat ik gebouwd heb? De menselijke trots komt in hem tot uitdrukking. En als hij daar voor dat machtige bouwwerk in het museum staat, wat maar een klein stukje van die poort is, in blauw geglazuurd, met fantastische dierenfiguren, waaronder deze leeuw erop, dan kunt u een klein glimpje begrijpen van de heerlijkheid van dat Babylonische Rijk. De eerste macht die over Israël geregeerd heeft. Het tweede dier is een beer. Het Medo-Persische Rijk. Ik ga niet alle details na van de symbolen, want dan zijn we voorlopig nog even bezig. Ik noem een paar hoofdpunten. En voor de rest mag u dat zelf natrekken. U hoeft het niet allemaal over te nemen. U mag uw eigen bijbelstudie doen. Ik reik het u aan. Het Medo-Persische Rijk is het rijk wat na de Babyloniërs kwam. U heeft er vast nog nooit van gehoord. Nou, misschien wel. Want de Perzen, dat was een wereldrijk. Als we het weten hoe groot dat was, hier ziet u een plaatje. Ook de Perzen die hebben geregeerd over Palestina. U kent vast koning Kores. Die wordt in de Bijbel genoemd. Het edict van Kores wordt aan het eind van het boek Kronieken beschreven, het begin van het boek Ezra. Dat was het edict dat de Israëlieten uit ballingschap terug mochten gaan en Jeruzalem mochten herbouwen. Koning Kores is dezelfde als koning Cyrus de Eerste uit de geschiedenisboekjes. Zo'n machtige heerser. Andere koningen worden ook genoemd, zoals Darius in de Bijbel. Dat is waarschijnlijk Ahasveros uit Esther. Ook dat was een wereldrijk. Dat is het tweede rijk wat u hier vindt. We gaan naar het derde rijk. Dat wordt wel wat bijzonderder. Dat is een panter met vier koppen. En vier vleugels. Het derde rijk, het grote rijk, wat na de Persen geregeerd heeft over Israël, was het rijk van de Grieken. Dat is begonnen met Alexander de Grote. Alexander de Grote, die als het ware in enkele jaren het hele toenmalige Persische Rijk heeft overwonnen. En die heerste van Griekenland tot India. Een fantastische heerser. U zult zeggen van, meent u dat nou? Als u Daniël 8 gaat lezen, Daniël 11 gaat lezen, dan vindt u hele uitgebreide profetieën over dat Persische Rijk en over het Griekse Rijk. En waarom is dat voor God interessant? Dat is nogmaals voor God interessant, omdat het gaat om zijn volk Israël. Omdat achter die rijken machten zaten die dat volk Israël wilden beheersen. Het verbondsvolk van God. Nou, een klein detail dan, die vier koppen, dat wordt over het algemeen als vier koningen geïnterpreteerd. Leest u ook in Daniël 8. En u weet dat Alexander de Grote maar heel kort geregeerd heeft. Hij stierf in, ik meen, 333 voor Christus. Het rijk viel in vier stukken uiteen. En vier koningen heersten van toen af over het rijk. U vindt hier in kleurtjes aangegeven hoe dat rijk is opgedeeld. Dat is heel bekend. U kunt het in elk geschiedenisboek gewoon teruglezen. Nu komen we bij het vierde rijk. En dat is natuurlijk het dier waar het om gaat. Dat is een heel bijzonder beest. Het is een schrikwekkend dier. Het staat in vers 7 en 8. Een schrikwekkend, vreselijk dier. Het vermaalt met ijzer. Het vertreedt met zijn poten. En er wordt gesproken over horens. Er wordt gesproken over ogen als mensenogen. Er wordt gesproken als over een mond vol grootspraak. Nou, welk rijk regeerde over Israël na het Griekse Rijk? Hoeven we niet heel ver te zoeken. Dan komen we bij het Romeinse Rijk. De legers van de Romeinse keizers die heel het toenmalige aardrijk veroverden, die hebben als het ware met wreedheid alle vijanden onderdrukt. Er is geen rijk wreder geweest dan het Romeinse Rijk, waar het ging om de overwinning, wat er met de vijanden werd gedaan. En daarmee heeft u meteen een grote vraag. Want als u Daniël 7 leest, dan vindt u vier dieren. Die volgen elkaar op. En als dat vierde dier overlijdt, dan gebeurt dat door een direct ingrijpen van God zelf. Met andere woorden, dan zouden we ons moeten bevinden op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Ik ga nu eerst wat anders vertellen. Zometeen kom ik hierop terug. We gaan het hebben over het koninkrijk van de Satan. En het koninkrijk van de Satan gaat over de macht van de Satan. Dat vindt u op heel veel plaatsen in de Bijbel. Dat de duivel een koninkrijk heeft. In Colossense 1, daar wordt gesproken over ons als christenen, dat we uit de macht van de duisternis getrokken zijn en geplaatst zijn in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. De macht van de Satan tegenover de macht van God. En dat vinden we eigenlijk ook in dat vierde rijk. Daar vinden we de macht van de Satan terug. De macht van de Satan die zich als het ware vereenzelvigt in dat rijk om tegen God woorden van grootspraak te uiten en tegelijkertijd die heiligen te proberen te verdrukken. Daar zullen we zo meteen nog een voorbeeld van zien. Dat vierde rijk is ook een heel bijzonder rijk. We weten allemaal, als we het Romeinse Rijk kijken, dat was het rijk wat aan de macht was in Israël toen de Heer Jezus geboren werd. Ten tijde van Tiberius, zegt Lucas 2, werd de Heer Jezus, terwijl van Augustus werd de Heer Jezus geboren. Ten tijde van keizer Tiberius onder Pontius Pilatus is de Heer Jezus terechtgesteld. Maar we weten ook allemaal dat het Romeinse Rijk niet heeft voortgeduurd tot de komst van de Heer Jezus Christus. In 476 na Christus is Rome ingenomen door de Visigoten, een stukje geschiedenis. U weet dat, het West-Romeinse Rijk kwam daarmee aan zijn einde. Inmiddels was het Rijk gesplitst. Er was ook een Oost-Romeins Rijk met hoofdstad Constantinopel. Dat heeft het tot 1453 uitgehouden. Maar toen was het Romeinse Rijk aan zijn einde. Weet u wat het bijzondere is als u dit boek Daniël goed leest? Is dat dat laatste rijk, het vierde rijk, in twee delen uiteenvalt. U vindt dat al in Daniël 2. Die ijzeren benen van dat beeld, dat machtige beeld wat Daniël ziet, die gaan over in voeten van ijzer en leem. Er zitten twee gestalten aan dat rijk, aan het Romeinse Rijk. U vindt het in Daniël 7. U vindt hier dat beest met die koppen die plaatsmaken waar die 10 horens komen, waar vervolgens 3 horens worden afgerukt. Een volgende hoorn komt, al een hele moeilijke beeldspraak. Er zijn verschillende fasen in dat rijk. En zometeen zullen we zien in het boek de Openbaring dat u dit rijk weer terugziet. Met precies dezelfde beeldspraak van Daniël 7. Er is maar één conclusie mogelijk. Ergens in de geschiedenis van dat vierde rijk, het Romeinse Rijk, is er wat gebeurd. Maar dat rijk dat komt straks weer terug. Ik zal u alvast verklappen, als u naar Openbaring 13 gaat, daar vindt u datzelfde beest beschreven, dat vierde rijk. En er wordt gesproken over dat beest, dat het leefde, dat het dood was en weer levend werd. Als het over de profetie gaat, moeten we altijd een bepaalde mate van bescheidenheid nemen. Om de Bijbel naast de krant en de gebeurtenissen te leggen. En dat wil ik ook niet doen. Ik wil ook niet zeggen van waar dat rijk terugkomt, daar gaat het me allemaal niet om. Het gaat er mij om dat er in de toekomst dingen gaan gebeuren. Dat er een rijk opnieuw zal ontstaan, of misschien ontstaan is, dat weet ik allemaal niet. Waar als het ware dat laatste stukje van die profetie van Daniël mee in vervulling zal gaan. Als u naar de geschiedenis kijkt, is die Romeinse droom nooit dood geweest. Karel de Grote probeerde het Romeinse Rijk te herstellen. Karel de Vijfde in de 16e eeuw probeerde het Romeinse Rijk te herstellen. Napoleon probeerde het Romeinse Rijk te herstellen. We hebben het Heilige Roomse Rijk gehad aan het eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw. Precies diezelfde woorden. En zelfs Hitler met zijn Dritte Reich probeerde eigenlijk dat oude Romeinse Rijk nieuw leven in te blazen. Tot nu toe is het niet gelukt. Maar als we Gods woord ernaast leggen, dan zal er een moment komen dat het beest wel weer zal terugkomen. En dan komen we in Openbaring, daar vinden we deze macht terug. Het zijn niet het gedeelte waar vaak over wordt gepreekt. Het gaat me ook niet om nu alle details toe te lichten. Het gaat me zometeen om het slot. Maar we moeten hier even doorheen, ook al is het niet prettig om dit zo te noemen. In Openbaring 12 en 13 wordt gesproken over een onheilige drie-eenheid. En die term staat er niet, maar zo wordt het vaak genoemd. We hebben de goddelijke drie-eenheid. Dat is de drie-eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar in het boek de Openbaring vindt u eigenlijk een andere drie-eenheid. U vindt daar de draak uit Openbaring 12. En u vindt in Openbaring 13 twee beesten. U vindt er een beest uit de aarde. Wordt ook wel de antichrist genoemd. En u vindt er een beest uit de zee. Johannes zit aan de zee en hij ziet daar een beest opkomen uit die zee. Ik zal die gedeelte hier neerleggen. U hoeft het niet allemaal te lezen, u mag het thuis nog een keer uitzoeken. Maar u vindt daar precies dezelfde symboliek. Uit de zee komt een beest. En dat beest dat heeft koppen en horens, 10 horens. Hij wordt ook weer gekenmerkt door lastering. U vindt er zelfs die kenmerken van die oude rijken in terug. Die luipaard, die beer en die leeuw. Die kenmerken van Babel, de Meden en het Persen, de Grieken komen in dat beest weer terug. En u ziet dat dat beest strijd voert tegen het lam. Precies hetzelfde als wat er in Daniël 7 staat over strijd tegen de heiligen. Ik ga dit nog één keer laten zien aan u. Dit plaatje is allemaal niet leesbaar. Maar als je heel veel profetieën naast elkaar legt, in Daniël 7, Daniël 8, Daniël 2, Daniël 11, Openbaring 13. Dan vindt u steeds brokjes wat lijkt te gaan over diezelfde machten in het verleden en in de toekomst. Hoe moeten we dit begrijpen? Wat hebben we hieraan als christenen? Waarom noemt Daniël dit beest en waarom zien we dat vandaag niet? Profetie wordt wel vergeleken met het kijken in de bergen. Ik heb heel lang moeten zoeken voor ik dit plaatje op internet vond. Dat is een belangrijk plaatje. Waarom? Hoe kijkt een profeet in het Oude Testament naar de toekomst? Een profeet in het Oude Testament, die staat hier en die ziet bepaalde hoogtepunten, bepaalde bergtoppen. Maar soms ziet zo'n profeet er niet wat er tussenin zit. Heel duidelijk is het bijvoorbeeld bij de profetieën over de toekomst van de Heer Jezus. Jesaja 9 vers 5 en 6. Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. We weten het allemaal. Kerstfeest. De geboorte van de Heer Jezus Christus. En het gaat moeiteloos verder in de profetie over groot zal zijn heerschappij zijn. Een eindeloos tevreden op de troon van David. Doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. En hebben het helemaal niet over de geboorte van de Heer Jezus. Maar dan hebben we het over een andere bergtop. Een bergtop die gaat over het vrederijk. Over de toekomst. Dan ziet een gebeurtenis uit het verleden en een gebeurtenis uit de toekomst. Die vinden als het ware in twee op één volgende versen plaats. En misschien moeten we ook die profetie van Daniël ook wel zo lezen. Dat Daniël een paar hoogtepunten, een paar bergtoppen ziet. Maar dat er tussen die twee fasen van dat beest een dal zit. En dat zou de huidige tijd kunnen zijn. Ik ga je toch nog een beetje meer plagen. En ook een beetje wat duidelijkheid geven. Voordat wij naar het hoogtepunt gaan waar het mij nu eigenlijk om gaat. En dat is dit plaatje. Als u Daniël 9 vindt, leest, dan heeft u daar een profetie over 70 weken. En dat gaat over 70 jaarweken. Een week vertegenwoordigt 7 jaar. 70 keer 7 jaar is 490 jaar. En dan kunt u allemaal berekeningen op loslaten wanneer het begonnen is en wat er dan gebeurt. Maar eigenlijk wat u ziet is dat er een profetische kalender van God is met zijn volk Israël. En die bestaat uit 490 jaar. En 483 jaar daarvan, die zijn verstreken. En die waren gestopt bij wijze van spreken op het moment dat de Heer Jezus als de koning van Israël aan het kruis is gehangen. Toen stopte de kalender voor het volk Israël. Toen werd Jeruzalem verwoest. En er zijn nog 7 jaar over. 7 jaar zijn nog niet vervuld. En die 7 jaar, die komt u tegen op heel veel plaatsen in de Bijbel. Dan vindt er blijkbaar weer het een en ander plaats rondom Israël. Dan vindt er ook iets plaats wat een verdrukking zal zijn. Dan gebeuren er allerlei dingen. Mijn persoonlijke overtuiging, ik leg het graag in het midden en ik raad u aan om zelf uw eigen visie te ontwikkelen op basis van de schrift en niet wat mensen vanaf de kansel vertellen, is dat we nu in een tussenperiode leven. Hier hebben we die periode van die beesten, die 4 wereldrijken die geregeerd hebben gedurende 483 jaar. En het laatste beest, ik heb maar even Rome 2 genoemd, maar misschien is het wel wat anders. Dat zal in de toekomst komen. We leven nu in de tussenperiode. De tijd van de gemeente. De tijd dat God met ons een plan heeft. En dat hij ons straks komt thuishalen. En dat wij, dat is mijn persoonlijke overtuiging vanuit de hemel, dat gebeuren op de aarde straks mogen meemaken. Er zijn christenen die daar anders over denken, maar dit is mijn persoonlijke overtuiging. Daniël 7, terug naar het hoofdstuk. Er wordt gesproken over heiligen. Een keer of 5, 6 wordt er gesproken over heiligen. Op 2 manieren. Er wordt gesproken over heiligen die verdrukt worden. En er wordt gesproken over heiligen die zullen regeren. Nou, dan moet je ons meteen een lampje gaan rinkelen, want het geldt voor ons ook zo. In Romeinen 8, daar staat, als wij met hem lijden, met Christus lijden, mogen we ook met hem regeren. 1 Timotheus, als wij verdrukt worden, mogen we ook met hem heersen. Lijden en heerlijkheid horen bij elkaar. Ook in Daniël 7. Lijden en heerlijkheid horen bij elkaar voor deze heiligen. Wie zijn deze heiligen? Ik denk als Daniël dit beschrijft, het moet over zijn volksgenoten gaan. Het moet over het volk Israël gaan. Wat een periode van lijden gaat doormaken. Maar dat straks verlost zal worden door de Heere God zelf. Dat hun recht verschaft wordt en dat ze mogen heersen. Nog één detail en dan laten we dit deel voor wat het is. En dat gaat over die aanduiding. Waar staat in vers 25 een tijd, tijden en een halve tijd. Wat is dat? Veel uitleggers zeggen van als je voor tijd een jaar neemt, dan komt het precies overeen met een aanduiding die op andere plaatsen in de profetie vindt. Een halve jaarweek, als een jaarweek 7 jaar is, is een halve jaarweek 3,5 jaar. Is hetzelfde als 42 maanden, is hetzelfde als 1260 dagen. Dat is een tijdsperiode die vele malen in de Bijbel met naam en toenaam wordt genoemd als een periode van verdrukking. En als dat beest tekeer gaat tegen die heilige in Daniël 7, dan is dat beperkt qua tijd. Daar gaan we het nu maar verder niet over hebben. Ik wil nu uw aandacht vestigen op iets wat heel bijzonder is. Te midden van dit gebeuren van de wereld en hoe de wereldgeschiedenis zich ook gaat ontplooien. En of wij het nu wel of niet precies begrijpen en kunnen interpreteren wat al die horens, al die koppen zijn. De boodschap is duidelijk. God regeert in de wereldgeschiedenis. Als Daniël dit ziet en deze profetie krijgt, regeert de laatste koning van Babel. En God geeft Daniël als het ware een doorkijkje. Daniël, Babel is niet het einde. Na Babel komt een ander rijk, ook een satanische macht. En dan komt weer een ander rijk, en dan komt een nog vreselijker rijk. Maar uiteindelijk kom ik, en ik zal de orde herstellen in de wereld. Wereldgeschiedenis, in Gods ogen zijn beesten. Als Nebukadnezar zijn rijk bekijkt, dan is hij trots op het Babel wat hij gebouwd heeft. Dat beeld wat Daniël in Daniël 2 ziet is een fantastisch beeld met edele metalen. Als wij vandaag naar het bestuur van de aarde kijken met onze democratie. Een enkel land heeft nog geen democratie en dat vinden we dat zo snel mogelijk democratie gebracht moet worden. Dan zijn we trots op wat wij als mensen teweeg gebracht hebben. Als God naar het wereldbestuur kijkt, dan ziet hij beesten. Dan ziet hij machten waar de Satan actief is als de overste van de wereld en die strijd voeren tegen zijn volk, het volk Israël en misschien ook wel tegen de gemeente. Maar dan weet God ook dat er een moment komt dat hij daar een einde aan gaat maken. U kent wel het Onze Vader, we bidden het zo vaak. Dan bidden we in uw koninkrijk komen. En als je vervolgd wordt, als je verdrukt wordt, als je lijden doormaakt, als het moeilijk is in je leven, als je weerstand ondervindt, of als je het moeilijk hebt met hoe de maatschappij omgaat met allerlei zaken, dan zuchten we het soms uit. Uw koninkrijk komen. Het koninkrijk van Christus. Hé, maar we leven toch al in het koninkrijk van God? We zijn toch onderdanen van de koning? Ik heb net gezegd dat we overgebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Hoe zit dat dan? Nou, ook dat is een heel breed onderwerp in de Bijbel. Om te beginnen is God natuurlijk koning. God regeert op zijn troon. Hij is de Heer van de wereld. Staat buiten kijf. Maar waar het om gaat, als we het hebben over het koninkrijk van Christus, dan hebben we het erover dat God niet vanuit de hemel regeert in een verborgen godsbestuur, maar dat de Heer Jezus Christus als koning troont en vanaf Jeruzalem de wet zal uitgaan over deze aarde. Het moment dat de Heer Jezus terugkomt uit de hemel en dat hij zijn troon op de aarde zal innemen en een rijk van vrede zal aanbreken. Dat is het moment dat het koninkrijk van Christus daadwerkelijk op deze aarde aanbreekt. Nu is dat nog niet. Nu is de koning nog in de hemel. Nu zit hij aan de rechterhand van God.
Maar nu mogen wij als christenen hem als koning kennen. Wij mogen ons leven nu al aanbieden aan koning Jezus, verborgen voor de wereld. Maar wij weten dat aan de troon van God, aan de rechterhand, iemand zit. En dat is het meest bijzondere van dit hele hoofdstuk. U leest het vanaf vers 9. Daniel blijft toekijken, hij heeft die beesten gezien en dan ziet hij plotseling beroering in de hemel. En dan worden de tronen neergezet. Moet je goed lezen. Tronen. Meervoud. Vervolgens komt er één oude van dagen. Die zet zich op die troon. Maar er zijn meer tronen in de hemel. U moet helemaal naar het Nieuwe Testament gaan. Naar het boek Openbaring. Om die tronen terug te vinden. In Openbaring 12 vindt u mensen op de tronen zitten. In Openbaring 4 en 5 vindt u 24 oudsten op tronen zitten. Waarschijnlijk een symbolische aanduiding voor het volk van God uit het Oude en het Nieuwe Testament, u en ik, in kluis. Er zijn tronen klaargezet in de hemel. Maar nu nog even niet. Nu zit Daniel op die lege tronen. En dan komt daar de oude van dagen aan. Wij kennen heel veel ouden van dagen. We noemen onze bejaarden ouden van dagen. De Bijbel kent één oude van dagen. De eeuwige God zelf. En die zet zich in al zijn heerlijkheid daar op de troon. Waarom gaat God op de troon zitten? Het staat erachter. De vierschaar die zette zich neder. Een vierschaar is een gericht. God is niet zomaar iemand, maar hij is de rechter. Hij gaat als het ware het bestuur van de aarde beoordelen. En de boeken werden geopend. God gaat alle puntjes op de i zetten. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dan komt er op een gegeven moment een mensenzoon. In vers 13. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten. En zie met de wolken van de hemel kwam iemand gelijk een mensenzoon. Er komt een mensenzoon en die komt daar bij die oude vandaag. En dan gebeurt het wonder. Men leidde hem voor deze, vers 14, en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natie en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Wie is deze mensenzoon? We kunnen ons voorstellen dat Daniel erover gepuzzeld heeft. Wie zie ik hier? Over wie gaat het hier? Wij lezen het Oude Testament met het Nieuwe Testament in de hand. En zonder twijfel gaat het hier om de Heer Jezus Christus, onze Heiland. Die in de hemel is en daar wacht aan de rechterhand van God. Totdat God hem de macht over deze wereld zal geven. Als u nou weer een stapje gaat naar het Nieuwe Testament. Eigenlijk moet u ook boek Openbaring naast Daniel lezen. Want in Openbaring komt u deze mensen zo weer tegen. Openbaring 1. Johannes zit op Patmos. En hij hoort plotseling achter zich dat geluid. En hij draait zich om. En wat ziet hij? Hij ziet de mensenzoon. Tussen de kandelaren. Hij ziet de mensenzoon niet tussen de dieren. Dat is Daniel 7. Christus en zijn relatie tot het wereldbestuur. Hij ziet de mensenzoon in relatie tot de gemeente, tot de kerk. Ook wat de kerk betreft is de Heer Jezus in het midden om die te beoordelen. Dat is Openbaring 2 en 3. Maar leest u verder in het visioen. Vervolgens gaat Johannes de Heer Jezus beschrijven. Zijn hoofdhaar als witte ogen, wol, zijn ogen als vuurvlammen. Een kleed blinkend rein. En dat brons wat gloeit als in een oven aan zijn voeten. Valt u niks op? Dit is niet de beschrijving van de mensenzoon uit Daniel 7. Dit is de beschrijving van de oude van dagen uit Daniel 7. In Daniel 7 wordt een oude van dagen, God, genoemd. Die op het troon zit. En de mensenzoon die ervoor geleid wordt. En als die mensenzoon in Openbaring 1 verschijnt. Dan verschijnt hij in goddelijke heerlijkheid. Zelf zie ik het altijd zo, dat de Heer Jezus toen hij in de hemel kwam, nadat hij zijn werk aan het kruis volbracht heeft, dat God hem overladen heeft en al zijn goddelijke heerlijkheid ook bij hem als mens aan hem heeft toevertrouwd. En als de Heer Jezus straks terugkomt, als die ruiter op het witte paard, dan komt hij niet als een babytje, wat voor de tweede keer geboren wordt ergens in Israël. Wat als het ware als een rabbi wandelt
door het land. En dat mensen kunnen kiezen of ze wel of niet voor hem willen volgen. Voor hem willen gaan.
Maar dan komt hij als de machtige koning van het heelal. Heer der heren. Koning der koningen staat erop. Op zijn paard. Dat is de naam van God zelf. De allerhoogste. Er is niemand hoger dan de Heer der heren. En die naam wordt gedragen door een mens. Door een mensenzoon. Dat is de toekomst van de Heer Jezus Christus.
Weet u wat zo'n ontroerend moment is? Als de Heer Jezus voor Caiaphas staat. En als Caiaphas in Matthäus 26 staat dat tegen de Heer Jezus zegt, bent u de Zoon van God of bent u het niet? En de Heer Jezus heeft al die tijd gezwegen. Dan spreekt de Heer Jezus eindelijk. En dan zegt hij, je zult de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel.
Caiaphas vraagt, bent u de Zoon van God? Maakt u zich God gelijk? En de Heer Jezus antwoordt, ik ben de mensenzoon die in Daniël 7 beschreven wordt. Die straks, en dat is de boodschap, met goddelijke heerlijkheid bekleed naar de aarde zal afdalen. Om hier de heerschappij van de wereld op te eisen. Weet u wat Caiaphas doet? Die scheurt zijn kleren. Het is de grootste godslastering die mensen ooit hadden kunnen uitspreken. Zichzelf met die mensen zo gelijk maken. Maar als wij met het oog van het geloof naar de Heer Jezus kijken, dan zien we in hem wel die mensenzoon. Die zijn leven wilde geven aan het kruis. Het weer opgenomen heeft. Die zit in de hemel. Die wacht aan de rechterhand van God. En straks komt het moment dat God tegen hem zegt, ga maar naar beneden. De tijd is gekomen. De aarde is voor jou. Je mag de macht op je nemen. Ga je gang. U kent allemaal Psalm 2. Psalm 2, die prachtige psalm, dat de Heere God tegen de Messias dan zegt, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Die psalm wordt in het Nieuwe Testament ook toegepast op de Heer Jezus. Vraag mij, en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dat is de toekomst van deze wereld. Als de Heere God zijn macht zal overdragen aan de Heer Jezus Christus. En als hij zal wederkomen op de wolken. Als hij koning zal worden in Jeruzalem. En de hele aarde hem zal dienen. En de macht van die beesten wordt vernietigd. En het rijk van vrede zal aanbreken. Dat is de toekomst van deze wereld. Het is niet de christelijke hoop. Christenen, wij mogen uitzien naar iets anders. We mogen uitzien als eerste naar het moment dat de Heer Jezus komt om ons te halen. Maar daaroverheen mogen we natuurlijk uitzien naar het moment dat de Heer Jezus inderdaad openbaar wordt. In 1 Timotheus, daar wordt gesproken over allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Het moment dat de Heer Jezus komt en zich bekend maakt aan deze wereld. Dat zal een verrassing voor de wereld zijn. En wij mogen er nu al van genieten dat het gaat gebeuren. Maar wij zullen die ontmoeting in de hemel hebben als hij komt om ons op te halen. Wat er ook gebeurt. Er staat heel veel te gebeuren met deze wereld. En we kunnen allemaal de reactie van Daniël begrijpen. Het laatste vers wat mij Daniël betreft. Mijn gedachten brachten mij geheel in verwarring. En ik werd bleek. Maar ik koesterde die woorden in mijn hart. Er staat zo ontzettend veel profetie in de Bijbel. En als wij die beelden van die beesten lezen, dan raken we in verwarring. Ik heb het regelmatig dat ik in verwarring raak door de complexiteit van al die profetie en al die voorzeggingen. Maar ik weet één ding. Er zit iemand op de troon die de kalender van de toekomst in zijn hand houdt. Er is iemand die het wereldbestuur doorgrondt en de machten die daarachter zitten doorziet. En het zo zal leiden dat de Heer Jezus Christus straks uit de hemel zal terugkomen. Het zijn spannende tijden voor Nederland. Het begon met de potentiële coalitie in Nederland. Het maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit wat er gaat gebeuren. Ik weet dat het de Allerhoogste is die het bestuur van de wereld uiteindelijk regeert. En al die machten en al die beesten en alles wat er in Nederland en in het buitenland gebeurt, gebeurt uiteindelijk onder de grote regie van God die zijn eigen plannen aan het smeden is. Wat zeg ik, die ze gemaakt heeft, die ze beschreven heeft in de Bijbel en die de aarde gereed maakt voor het moment dat hij zijn zoon opnieuw zal inbrengen En dat de hele wereld zich zal vergapen aan Jezus Christus. Niet het babytje van Nazareth, maar de heerser die koning wordt in Jeruzalem. En dat straks dan de vrede voor deze aarde mogen aanbreken. En wij mogen nu al door Gods geest dienaren van deze koning zijn. We mogen hem kennen. We mogen elke dag in ons leven al aan hem overdragen. Hem volgen. Ook al is de wereld zich daar nog niet van bewust. Wij kennen de toekomende koning. En ik schamper wel eens dat God niet van democratie houdt. Als God straks regeert over deze aarde, is het geen democratie. Dan is het een, mag ik het zo zeggen, dictatuur. Maar wel een dictatuur uit liefde. De Gods eigen zoon, die zal alle macht hebben. Die zal regeren met al Gods liefde, al Gods genade, al Gods barmhartigheid. En dan mogen wij nu als christenen die hem al kennen, met het oog van het geloof in die troon in de hemel kunnen inblikken. En naar de Heer Jezus zien wachten tot het moment dat hij terugkomt. Mogen we hem al voor bedanken en mogen we ons levens al aan hem toevertrouwen. Amen.